Kom ons open die woord van die Here en ons lees uit die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs. 2 Korintiërs hoofdstuk 8. En ons lees die verse 1 tot 15. 2 Korinthe 8 vers 1 tot 15. Die woord van die Here lui als volg: En ons maakt julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving door verdrukking hulle oorvloedige blijdschap bij hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle rijke milddadigheid. Want hulle was na vermoeien, ik betuig dit, ja, boven vermoeien, gewillig. En het ons met groot aandrang gesmeekt dat ons hulle gaven en hulle deel in die dienstbetoning aan die heiliges moet ontvangen. En het niet alleen gedoen zoals ons verwacht het niet, maar het hulzelf eerst aan die Heere gegeven en toe aan ons door die wil van God. Zodat ons Titus verzoek het dat hij, net zoals hij tevoren begin het, zo ook bij jullie nog hier die liefdedaad moet volbrengen. Maar zoals jullie in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ijver om in jullie liefde voor ons, zorg dat jullie ook in hier die liefdedaad oorvloedig is. Ik zeg dit niet als een bevel niet, maar om door die ijver van ander ook die echtheid van jullie liefde op die proef te stellen. Want jullie kennen die genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, alhoewel Hij rijk was, terwille van jullie arm geworden het, zodat jullie door zijn armoede rijk kan worden. En ik geef in hier die zaak mijn oordeel, want dit is voordelig voor jullie, omdat jullie al reeds een jaar geleden begin het niet alleen om te doen, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, zodat net zoals die bereidheid om te wil er was, zo ook die voltooiing kan wees uit wat jullie bezit. Want als die bereidwilligheid daar is, is dit wel gevallig volgens wat iemand bezit, niet volgens wat hij niet bezit niet. Want ik bedoel niet dat daar voor ander verlichting moet wees en voor jullie verdrukking niet, maar dat volgens gelijkheid jullie oorvloed in hier die tijd hulle gebrek kan aanvullen, zodat ook hulle oorvloed jullie gebrek kan aanvullen en daar gelijkheid kan wees. Zoals geschreven is, hij wat baie gehad het niet te veel gehad niet, en hij wat weinig gehad het niet te min gehad niet. Tot zover die schriftlezing. Die tekst voor die verkondiging op hier die biddag is Spreuken 30 vers 7 tot 9. Spreuken 30 vers 7 tot 9. Dus die woorden van Agur, vers 7. Twee dingen vraag ik van u. Onthoud dit niet aan mij voordat ik sterf niet. Hou valsheid en leuentaal ver van mij af. Geef mij niet armoede of rijkdom niet. Laat mij geniet die brood wat voor mijn bestem is. Dat ik niet, als ik oorverzadigd geworden heb, u verloren niet, en zei, wie is die Heere? En dat ik niet, als ik arm geworden heb, steel en mij aan die naam van mijn God vergrijp niet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters, zoons en dochters, Zolang ons oor een leefbare inkomsten beskik, zeg maar minstens die vlak van inkomen van een gemiddelde blanke Zuid-Afrikaner. Aanvaar ons baie dingen als vanzelfsprekend. Maar zodra ons besteedbare inkomen vermindert, zodat ons minder kan koop als voorheen, dan merk ons kielijk dat dingen niet meer zo vanzelfsprekend is niet. Gezondheid is ook iets wat ons dikwijls als vanzelfsprekend aanvaardt, totdat ons ziek wordt. Ja, dan kan jouw wereld kielijk in duigen storten. Of jij krijgt een ernstige motorongeluk. Je kijkt die dood in die oor. En jouw leven verandert. Dit voelt voor jou, jouw leven zal nooit weer diezelfde wie is niet. Of jij verloor jouw werk. Je krijgt die gevoel dat jouw leven geen zin meer heeft niet. Of jij ervaart op school iets wat alles in een ogenblik verandert. Jij wordt beschuldigd van iets wat beslist onwaar is. Ja, niemand is zeker dat zijn leven morgen nog net zo glad zal verlopen zoals vandaag niet. Vandaag is dit biddag. Aanstonds zal ons als gemeente die Jede nader een gebed. En dan gaan ons een zegen over ons levensafbed. Over alles wat ons bezighoudt. Dan zal ons aan die Jede beleid dat alhoewel ons niet altijd van hem afhankelijk voelt niet, ons toch beseft dat dit wel die geval is. Ons is afhankelijk. Daarom is dit een ernstige en noodzakelijke gebed. Ter voorbereiding op daar die gebed gaan ons luisteren naar wat die hier in zijn woord voor ons zegt. Ons tekst kan als volgt opgesomd worden. Ons tekst is een gebed voor alles wat nodig is voor een leven wat aan Godse doel beantwoordt. Ons tekst is een gebed voor alles wat nodig is voor een leven wat aan Godse doel beantwoordt. Broers en zusters, een tekst zoals die van vanavond is mens geneigd om onmiddellijk te focussen op die deel wat redelijk eenvoudig is om te verstaan. Ager vraagt die Heere of hij hem iets zal geven tussen rijkdom en armoede. Want in beide van hier die uiterstes, rijkdom en armoede, schuil zekere gevaren. En Ager wil daartegen beschermd worden. En dit lijkt daarom alsof Ager vraagt, Heere, geef mij iets tussen rijkdom en armoede. In dat geval zal hij dan ook voldoende hebben voor een redelijke leven. Dan mag Ager tevreden wees en hoeft hij hem niet verder daarover te bekommeren. Ons kan dit toepassen op onze huidige situatie. Dit komt min of meer daarop neer dat ons die Heere vraagt om een gemiddelde inkomsten. Terwijl ons dalk toch heimelijk hoop op die dubbele daarvan. Rijk wees is niet nodig, niet. Maar ons zou ook niet ontevreden wees over een inkomen even meer als dit wat ons nou heeft. Niet. Maar die vraag is natuurlijk of Ager ons in hier die tekst werkelijk leert om te bid voor een gemiddelde inkomen wat ons leven relatief geriefelijk en vrij van financiële zorgen maakt. Kom, ons begin bij het begin. Ager vraagt nadrukkelijk twee dingen van die Heere. Hij wil graag tegen leuns en bedrog beschermd worden. En hij wil voor rijkdom en armoede bewaard worden. Daar is dus twee zaken. En Agur vraagt dit niet slechts voor een beperkte periode, niet, maar voor zijn hele leven. Toch moet ons verstaan dat Agur niet vraagt voor een levenslange waarborg, voor een geriefelijke leven niet. In zijn beden koopt hij als het ware niet een verzekeringspolis bij een geziene Zwitserse bank, wat levenslange inkomen waarborgt niet. Nee, want uit die vraag wat Agur aan die Heere stelt, blijkt reeds dat hij beseft dat als die Heere niet naar hem luistert, niet, als die Heere hem niet geeft wat hij vraagt, niet, zijn leven bedreigd kan worden. Dan kan dit gebeuren dat die duivel hem in zijn greep krijgt en hem zal verzoeken om ter wille van materiële dingen van God afscheid te nemen. Vandaar hier die dringende pleidooi. Alsjeblieft, Heere, weer leuens en bedrog in mijn leven. En geef mij geen rijkdom of armoede niet. Dit lijkt mondelijk naar twee zaken wat min met elkaar te maken heeft. Maar ik zal proberen aantonen dat dit inderdaad wel met elkaar verband houdt. Hier die dingen zal meer duidelijk worden als ik eerst die tweede bede hanteer. Dit is ook die deel wat die beste past bij ons verwachting van een dag van gebed. Dus die bede, Heere, geef mij niet rijkdom niet, maar ook niet armoede niet. Ons verstaan dit dikwijls zo dat ons daarna moet streef naar iets tussenin, wat dit ook allemaal wie is. Toch is daar meer, en daarom wil ik jullie vragen om persoonlijk betrokken te raken bij hier die beden. En dit is hoe kom ik vragen, het jij, het u, die afgelopen jaar zo een verlangen ervaar? Of ervaar jij dit thans, reeds vandaag? Kom ons kijk eerlijk in die spiegel. Ons vergelijk ons onlangse leven met die bede tot die Heere wat Agur aan ons voorhoudt. Ik denk, broers en zusters, dat niemand van ons ooit een verlangen naar armoede ervaart het niet. Zelfs al was dit dan in die geheim. Mondelijk kon sommigen van ons gedenken dat die leven van een monnik in een klooster toch niet zo slecht is niet. Een monnik bezit wel niks niet, maar toch hoeft hij hem niet te bekommeren over kost, over kleren en onderdak niet. Maar een verlangen naar armoede, nee, dat klinkt voor ons ongewoon. En niemand zou aan die Heere deur vragen voor een brand wat zijn bezigheid in puin leidt niet. Niemand heeft die Heere ooit gevraagd voor een orkaan of een aardbeving wat zijn huis vernietigt niet. En niemand zou daaraan denken om die Heere te vragen dat een plantziekte zijn kostbare milieu's aantast niet. Nee, ons vraagt niet voor armoede of ellende niet. Dit zou dwaas wees. Met rijkdom is dit beslist anders. Nee, misschien vraagt ons de Heere niet direct voor rijkdom niet. Voor ons gevoel is dit onvanpas. Maar toch denk ik, min mensen het nog nooit gedroomd van een groot erfenis niet. Of gehoopt voor een groot succesvolle onderneming niet. Of naar die succesvolle afhandeling van een groot bezigheidstransactie. Of een groot bestelling wat baaien voor jou zou betekenen niet. En wie het nog nooit gedroomd van een persoonlijke voordeel wat jou meer financiële ruimte zal bieden niet. En kort, die begeerte naar rijkdom is bij ons baaien meer prominent als die begeerte naar armoede. Laat ons daarom eerst kijken naar die gevaren van rijkdom. Die vraag is waarom die wijze Agur dienstknecht van de Heere, bid dat rijkdom van hem weerhou mag worden. Dit is niet omdat daar als zulks iets verkeerd is met rijkdom niet. Heel dikwijls leert ons in die Bijbel dat rijkdom en voorspoed als een zegen van de Heere gezien kan worden. Nee, daar is niks verkeerd met rijkdom niet. Maar daar is wel iets fout met ons als mensen. Rijkdom kan een gevaar voor ons inhouden. Ager zei hieroor, dit is mondelijk dat als ik alles heb wat mijn hart begeert, ik die Heere zal kan verloren door te zeggen, wie is die Heere? Je hoeft dit niet eerst hardop te zeggen, niet, maar dit kan toch ongemerkt jouw levenshouding wezen. Naarmate die aantal nullen in jouw banksaldo vermeerder, hoe minder wordt ons gevoel en besef van onze afhankelijkheid van die Heere. Want in die geval van rijkdom ondervindt ons in die praktijk dat steeds meer dingen binnen bereik komen. Die veelheid van goederen en diensten wat jij kan kopen, schept steeds minder die gevoel dat jouw geld ooit zal opraken. Zelfs als jouw kredietkaart immers niet werkt, niet, is dit makkelijk genoeg om die probleem vinnig op te lossen. Laat ik u een voorbeeld geven wat op een heel ander vlak ligt, maar wat toch illustreert hoe jouw gevoel van afhankelijkheid van die Heere baaien makkelijk kan afnemen. Als ik een lang pad motorrit aanpak, hoop ik altijd dat die engine zal blijven lopen. Want als iets met die engine verkeerd gaat, dan heb ik geen idee hoe om dit weer aan die gang te krijgen. Ik word dus voor 100% afhankelijk van hulp van buitenaf. Maar ik kan mij voorstellen dat de persoon wat wel kennis draagt van engines, beslist niet diezelfde bekommernissen als ik ervaar niet. Want als problemen opduiken, dan kan jij dit zelf oplossen. Gestel, jij weet alles van engines. Die werking van die engine houdt geen geheimen voor jou, Andy. Jouw hart klopt dan niet vinniger als jij voorbij plekken rijdt waar jij hulp zou kunnen krijgen. Want jij zou engine-problemen waarschijnlijk makkelijk zelf kan oplossen, indien dit opduikt. Nou, broers en zusters, iets soortgelijk gebeurt als jij bij je geld bezit. Je kan makkelijk alles kopen wat jij nodig hebt. En daarmee verschuif je die Heere God makkelijk naar die tweede plek. Slechts als jij iets niet meer zelf kan rechtkrijgen, dan doe jij een beroep op die Heere. Ik denk dat ons dit allemaal herkent, zelfs als jij niet rijk is niet. Ons bezit immers allemaal kundigheden op gebieden in ons levens waar ons in zo'n mate thuis voelt dat ons makkelijk voelt dat ons niet meer in die eerste plek die Heere nodig heeft niet. Ik vraag net, wie bidt tot die Heere als hij hoofdpijn heeft? Jij doet dit niet. Jij neemt een pijnstiller. En slechts als die pijn niet verdwijnt nadat jij 6 pillen gedrinken hebt niet, en als die dokter ook niet weet hoe om dit te hanteren niet, is dan kijk ons naar die Heere. Dit is eigenlijk precies diezelfde als om te zeggen, wie is die Heere? Ik kan zonder hem klaarkomen. Tenminste in die meeste gevallen. Nou ga ik nog een stapje verder. Want Ager bedoelt rechtig niet dat slechts rijkdom ons makkelijk kan verleiden om die Heere te vergeten, omdat ons meen dat ons hom niet nodig heeft niet. Nee, dit is ook belangrijk hoe jij jouw bezit hanteert. En dan besef ons dat ook andere dingen ons kan verleiden om precies diezelfde te doen als wat rijkdom kan doen. Acher verwoordt dit met die woord verloeien. Dit sluit aan bij die eerste bede van ons tekst. Hou valsheid en leuentaal ver van mij af. En dat ik u verloeien niet en zeg wie is die Heere. Derhalve is die verloening van de Heere niet iets wat jij als gelovige slechts met woorden kan doen. Ons is verstandiger als dit. Die gebruik van woorden maakt dit veel te opvallend. Niet één van ons zal ook ernstig zeggen, die Heere het niks daarmee te doen niet. Maar ons optreden spreekt dikwijls wel duidelijke taal. Ons kan makkelijk daarmee die Heere ignoreren. Ons zien dit dikwijls uit die manier waarop ons bezit hanteren. En dit verraait een heel andere ingesteldheid als wat die Heere van ons vraagt. Ons kent vanuit die Bijbel die veelgebruikte beeld van een rentmeester. Een rentmeester is iemand wat die eigendom van een ander moet besturen. Wel, wat denk jij van een rentmeester wat pronk met die dingen wat aan hem toevertrouwd is, terwijl hij veronderstel is om dit slechts te besturen? Het is immers niet dingen wat hij zelf bezit niet. Wat denk jij van een rentmeester wat die geld van zijn heer verkwis op dingen wat slechts zijn eigen beeld wil verbeteren? Dit is onvanpas en zijn meester zal dit niet duld niet. Want die rentmeester is slechts aangesteld om die eigendom van zijn heer te besturen. Hij is niet verondersteld om daarvan voor eigen voordeel te gebruiken, niet, maar slechts voor die voordeel van zijn heer. Als ons nou hier die beginsel op onszelf toepast, dan beseffen ons dat die Heere aan elk een van ons zijn bezit uitdeelt om dit in zijn naam te besturen. Aan jong en oud, aan ziek en gezond. Dit betekent dat ons dit slechts mag gebruiken voor die doel waarvoor hij dit gegeerd. De Heere vraagt dan dat ons levens, ons bezit en eenvoudig alles wat ons het op hem moet recht. Hij is die schepper, hij is die gever daarvan en hij het recht daarop. En zodra ons bezit en in die voetspoor daarvan ook ons levens van de Heere losmaakt, dan doen ons precies wat Acher wil voorkomen. Waarteen Acher ons graag wil beschermen. Want volgens Acher het dit noodlottige gevolgen voor ons levens. En nou ga ik proberen om dit een beetje meer concreet in te vullen, want ik is bang dat ons dit anders maar net voor kennisname aanvaar en dat ons levens op een verkeerde manier zal voortzitten. Die meeste van onze verdiensten wordt elke maand automatisch op ons bankrekening gedeponeerd. Maar zelfs al ontvang ons dit als contant of als geleendheidsinkomsten of voordeel, dit is steeds diezelfde ons krij beschikking over geld. Of dit nou baaien geld is of minder geld. Die besteding van ons geld is niet een zaak waarmee die Heere niks te maken heeft. Niet. Ons moet onszelf afvragen, wie is ons eigenaar? Dat is die Heere. Hij heeft ons voor die volle prijs gekocht. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ons is dus zijn bezit. En dit betekent niet net dat dit wat ons als bezittings beschouwt, maar ook ons hele leven gericht moet wezen op die doel wat de Heere daarvoor bepaald heeft. Net zoals ons niet vrij is om zelf over ons leven te beschikken, is ons ook niet vrij om zelf over ons bezit te beschikken. Dit vraagt niet van ons een gedwongen of krampachtige ingesteldheid niet. Laat dit duidelijk wees. Ons moet niet vergeten, die Heere beoog slechts ons eigen welzijn. Hij heeft zijn onmetelijke liefde voor ons reeds van eeuwigheid af beschik. Niet waar, niet? Nee, ons moet sterven niet. Maar die schoon van God heeft voor ons gesterf. Zodat ons die ware leven kan ontvangen. God heeft niet gezegd, hier geef ik jou reeds een gedeelte van die leven niet. Kijk maar of jij daarmee genoegzaam kan klaarkomen. Nee, die leven wat ons ontvangt is slechts een ware leven, zolang dit met Christus verbonden is. En daarom moet dit ook zichtbaar worden in ons alledaagse leven. Ons leven moet aantonen dat ons God dient. Ons moet onszelf die vraag voorhouden, toon ons leven daadwerkelijk dat ons aan die Here verbonden is. Want dan loof ons die Here met ons leven en zelfs en met alles wat Hij ons in daar die leven geeft. Ons, broers en zusters, heeft slechts één doel op aarde en dit is om een levende offer van lof aan God te wezen. En dit betekent dat als jij jouw inkomen besteedt buiten die Here om, dat jij dan in werkelijkheid terugkeer naar die leven buiten God. Maar ons moet ieder dag bedenken, die leven wat die Here geeft, is een verloste leven, waarvoor Hij een hoge prijs betaald heeft. Nou, op die manier krijg inkomen en bestedingscijfers onmiddellijk een geestelijke dimensie. Net zoals jouw gezondheid ook een geestelijke dimensie hebt, zo ook die tijd waarover jij mag beschikken. En die vraag wordt derhalve, hoe gebruik jij jouw lichaam? Hoe hanteer jij jouw ziekte? Wat maak jij met jouw tijd? Dit is alles dingen wat ons nooit van die Here mag losmaken niet. Want als ons dit doen, dan vallen ons in die strik van rijkdom, wat durft vragen, wie is die Here eindelijk? Dit wil zeggen, ik kan ook zonder hem klaarkomen. Ik heb hem niet nou nodig niet. Maar zo'n engesteldheid betekent wel die einde van jouw leven met God. Want een leven afzonderlijk van die Here is geen ware leven niet. En dat is die diepere gevaar van voorspoed en rijkdom. Dit is precies ook die geval met armoede. Nee, en niemand verlangt naar armoede niet. Maar dit kan jou natuurlijk wel overkomen. Zelfs in wisselende mate. Een ramp kan jou onverwachts treffen. Terwijl jouw toekomst vooruitzichten juist zo rooskleurig was. Je hebt juist jouw bestedingspatroon reeds in lijn gebracht met hier die gunstige vooruitzichten. Maar skielijk treft een ramp jou. Jij verloor jouw werk. Jouw huwelijk valt uit elkaar. Of een ernstige ziekte vergt skielijk groot en onvoorziene financiële lasten. Ager zei dat ware armoede jou makkelijk kan verleiden tot diefstal. Ja, ons kan makkelijk verstaan hoe kom. Dit is kortelijks dit, om extra geld te verdienen buiten zich van die belastingoverheid, is baaien meer aantrekkelijk als om andere mensen of om die diakens te naderen voor hulp. Maar er is ook een meer dieperliggende zaak. Ik wil graag een voorbeeld daarvan geven. Het is gebaseerd op een Nederlandse situatie, maar ik denk jullie verstaan. In Nederland dragen kinders niet formele schooldracht niet. Ons kan dus makkelijk aan die kleding van een kind, wat een kind draagt, zien of die kind uit een welgestelde of uit een arm gezin afkomstig is. Een ma ontdekt dat haar kind op school geboelie wordt, omdat zij kleren draagt wat bij een winkel zoals Pep gekoop is. Hoe gaan die ma daarop reageren? Die ma is vindingrijk. Zij weet waar zij etiketten van duur handelsmerken kan bekomen. En zij hecht hier die etiketten van dure ontwerperskleren vast aan haar kindse kleren. Probleem opgelost. Ja, gebrek en een beperkte begroting kan vreemde situaties veroorzaken. Agur heeft dit geweerd en hij houdt rekening daarmee. Gebrek kan makkelijk veroorzaken dat jij een biekie of zelfs baaien oneerlijk kan optreden. En hij veroordeelt dit met baaien sterk woorden. Hij vraagt die Jere dat armoede hem niet zal verleiden om die naam van die Jere oneer aan te doen. U wonder waarschijnlijk of diefstal wegens armoede dan zo erg is dat dit die naam van die Jere oneer aandoet. Maar onthoud, broers en zusters, elk een wat stiel, al is dit als gevolg van armoede, zij in werkelijkheid aan die Jere: Jere, u zorgt glad niet goed voor mij niet. Want wat ik wil hij, kan ik niet koop niet. Daarom moet ik dit wel stiel. Ik stem beslist niet samen met die kleine inkomen wat u mij geeft niet. En dit terwijl die Jere zelf nadrukkelijk allerhande wetten in Israël ingesteld heeft met die doel om die gevolgen van armoede te bekampen. Hou ook in gedachten, zoons en dochters, dat die Jere destijds bij jouw dorp heel persoonlijk aan jou beloven heeft, omdat jij aan mij behoort, is jij mijn kind en daarom zal ik jou zoals een vader verzorgen. Maar als jij stil, dan beantwoord jij eindelijk zijn belofte met woorden zoals: u zorgt helemaal niet goed voor me niet. Want dit wat ik wil hè, kan ik niet koop niet. Daarom moet ik dit stil. Maar dan doe jij die naam van die Jere oneer aan. Dat is wat Agur bedoelt met leuentaal. In zijn eerste bede: hou valsheid en leuentaal ver van mij af. Hoe jij in zo'n geval met jouw eigen bezit en met die bezit van een ander omgaan, toon iets wat die Jere sterk afkeurt. Terwijl die Jere jou vraagt dat jij iets van zijn beeld, zijn trouw, zijn goedheid moet vertonen, doen jij die tegenovergestelde. Het is niet iets wat die Heer in jou bewerkt heeft, nee, maar waar zijn groot tegenstander aan jou doet. Die duivel kan dan spottend zeggen: kijk Heer, u hebt niet veel succes met zo en zo, of hoe. Kijk net hoe ontevreden hij is en dat hij uw voorschriften in die praktijk verwerpt en zodoende op mijn manier, die duivelsen, proberen om zijn problemen op te lossen. En daarom is, broers en zusters, niet alleen jouw woorden leuens en vals niet, maar jouw hele leven wordt een leuen. Omdat jij jouw leven van die Jere losmaakt. Ons doen dit dus door ons bewustelijk van hem te distancieren in geval van armoede. Of door dit onbewustelijk te doen in die geval van rijkdom. Want dan wil jij jouw leven niet meer richten op die eer van die Jere niet, maar dan richt jij dit slechts op jouzelf. En jouw leven toont niet meer een rechte beeld van ons Schepper niet, maar een verdraaide beeld daarvan. Omdat ons die Satan toelaat om die mooie dingen wat die Jere in ons wil bewerken, bedarf. geen rijkdom en geen armoede nie. Verstaan ons nou, broers en zusters, wat Agur ten diepste bedoel met zijn dringende beden aan die Here. Agur wil verhoed dat enig iets in zijn leven een verhindering zou conform tussen hem en God. Hij wil alles doen om te verhoed dat zijn gerechtheid op God zou kon afnemen. En daarom vraag hij eerbiedig, maar toch dringend, om voor hier die twee uiterstes bewaard te worden. Niet rijkdom of armoede niet. Agur bidt niet in die eerste plek voor iets tussenin, zodat hij daarmee een relatief makkelijke en zorgeloze leven kan hebben. Nee, hij vraagt of die Jere hem zal weerhouden van die gevaren van rijkdom en armoede. Omdat beide van hier die uitersten zodanig zijn leven zou kan beheersen, dat die Jere God niet meer zijn rechtmatige plek zal innemen in zijn leven niet. En daarom vraagt Agur slechts dat die Jere hem zal voeden met dit wat hij nodig heeft. Dit blijft een vraag of die Jere dit wat hij in zijn goedheid geeft, voldoende zal wees volgens ons subjectieve inschatting. Maar daar is geen objectieve maatstaf wat bepaalt wat voldoende precies betekent. Nee, Agur vraagt slechts in zijn gebed of dit wat die Jere ons vandaag geeft, voldoende zal wees. Dit is precies diezelfde als in die gebed voor ons dagelijkse brood, zoals wat de Heer Jezus ons in die Onze Vader geleerd heeft. Niks meer en niks minder. Ons vraag slechts dit wat ons voor vandaag nodig heeft. Ons diepere beden, samen met Agur, is dus dat daar niks in ons leven zal gebeuren wat ons zal verhoed om te erkennen dat God alleen die oorsprong is van alles wat goed is. Ons vraagt niks meer en niks minder als onderhoud voor ons levens, wat gerecht is op de Jerenie. Want hij heeft daar die leven van die dood gered. Verstaan ons broers en zusters dat ons in ons gebed maar niet zomaar iets lukraak vraagt. Ons laat ons ook niet door ons gevoelens leiden. En toch, ook al koester ons niet hier die gedachten in ons hart niet, toch denk ons dikwijls, als ons gebed niet baat niet, dan schaadt dit ook niet. Maar als ons tot die Heere bidt, om voor ons te zorgen, en daarin ook vraag, dat ons niet van hem losgemaakt wordt, dan kan ons op die beloftes van die Heere pleit. Ik heb reeds die belofte van die doop genoemd. God heeft baaien persoonlijk zijn zorg aan ons beloven. Maar diezelfde belofte vindt ons ook in die nachtmaal. Die Heere beloven ons dat hij ons alles zal geven wat ons nodig heeft om met hem te leven. Om aan hem verbonden te wees. Dat is iets groots. Iets ongelooflijks. Het is een belofte wat net zo stevig staat zoals een onbewegelijke rots. Die Heere weet precies wat ons nodig heeft. Het is niet voor allemaal diezelfde. Sommigen krijgen een groter inkomen als anderen. Anderen moet baaien tegenslaan en teleurstellingen doorstaan. Nog ander is ziek. Maar die Heere weet wat hij doet. Hij heeft reeds eerste voor ons zijn zoon gegeven. En alles wat vandaag in ons levens gebeurt, gebeurt binnen die kring van Gods liefde. En wat ons eindelijk vraagt, is of die Heere ons dit zal wijzen en ons alles zal geven, zodat ons in staat zal wees om ons dank uit te leven voor daar die liefde. Daarmee bidt ons dat ons in staat zal wees om van harte te kan zingen. En dat is ons Amalie, Psalm 128, wie door Gods vrees bewoort, trouw op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oost en klaar getekend staan, Die arbeid van zijn handen zal hij met vreugd genieten wanneer die koringlanden met zijn hun opbrengst biedt. Amen.